Fijn dat je luistert naar mijn podcast Pensioen, Geranium of Gladiool, waarin ik in gesprek ga met mensen die korter of langer met pensioen zijn. Mijn naam is Hetty Bruls en in mijn werkende leven begeleide ik mensen die met pensioen gaan. Nu ik zelf met pensioen ben, hoor ik graag hoe anderen deze nieuwe levensfase ervaren. Vandaag is Karel mijn gast. Karel, jij bent nu een aantal jaren met pensioen.
Ik ben nu anderhalf jaar met pensioen eigenlijk. Anderhalf jaar gestopt met het werk wat ik deed.
Ja, en wat deed jij?
Ik ben historicus en ik heb mij mijn hele leven maar met één ding bezig gehouden. Dat is de Tweede Wereldoorlog. Een beetje vreemd, maar dat is iets wat mij al voordat ik historicus werd mateloos boeide. Dus daar heb ik mijn werk van gemaakt. En ik heb het grootste deel van mijn werkende bestaan was ik hoofdredacteur van een Engels tijdschrift over de Tweede Wereldoorlog. Dus ik werkte in Nederland, maar voor een Engelse uitgeverij die een blad uitgaf wat over de hele wereld verspreid werd.
En hoe is die fascinatie ontstaan?
Weet je? Ja, dat vragen veel mensen aan mij. Ik kan me het moment wel nog bijna herinneren dat ik was in de laatste klas van de lagere school en er stond een boek in de schoolbibliotheek. Ik zie de omslag nog voor me en dat heette zoiets als Nederland onder den Duitse laars of zoiets. En dat heb ik toen gelezen en blijkbaar vond ik dat boeiend. En vanaf dat moment ben ik in de bibliotheek boekjes gaan opzoeken. Dat was gewoon 12, 13 was ik. En ook wat serieuzere boeken gaan zoeken en proberen te lezen en proberen te snappen. En dat heeft mij op een of andere manier zo gefascineerd wat er allemaal gebeurd is in die relatief korte tijd. 100.000 miljoen verschillende gebeurtenissen. Om die reden ben ik uiteindelijk geschiedenis gaan studeren. En ik heb ook al tijdens mijn studie geprobeerd om wat ik deed zoveel mogelijk te zoeken in de Tweede Wereldoorlog. En ik heb het geluk gehad dat ik in mijn hele werkende bestaan alleen maar jobs gehad heb die daar ook direct mee van doen hadden. Ik heb in Amsterdam het Verzetmuseum opgezet. Ik heb ooit eens voor de KRO een documentaire over de bevrijding van Den Bosch mogen maken. Ik heb inmiddels meer documentaires gemaakt. En ik heb een aantal boeken geschreven over de Tweede Wereldoorlog. Dus de laatste 35 jaar dat hoofdredacteurschap.
Zou je kunnen zeggen wat voor jou het belangrijkste was van het werk wat je deed?
Ja, ik denk dat al uit mijn eerste antwoord blijkt. Ik vond de inhoud van mijn werk vond ik echt het mooiste wat ik... Ik heb altijd het idee gehad dat ik van mijn hobby mijn werk heb kunnen maken.
Maar was dat omdat je andere mensen daarover wilde informeren ook? Of
ja, dat is wel een goede vraag. Want ik heb heel lang een beetje geworsteld met het feit van ja, ik doe al dit werk nou wel. En ik vind het allemaal heel boeiend en heel interessant. Maar wat draag ik dan eigenlijk bij aan het welzijn van de wereld, zeg maar? Of wat is mijn maatschappelijk nut? Maar ik ben er in de loop van die jaren wel achter gekomen dat mensen kennis aanreiken over de Tweede Wereldoorlog, of dat nou in een museum is, of in een boek, of in een tijdschrift, dat los van het, de herinnering aan de geschiedenis levendig houden, ik merk gewoon dat ik mensen daar ook heel veel plezierige uren mee... Mensen vinden het gewoon boeiend om daarover te lezen. Dus mijn bijdrage aan maatschappelijk nut is dat ik mensen iets aanreik waar zij hun vrije tijd of in hun hobby plezier van hebben.
En is dat ook iets wat je dan nu je dat niet meer doet? Of dat hoofdredacteurschap in ieder geval niet, wat je mist?
Wat ik net vertel, dat is wel een beetje wat ik mezelf heb moeten imprenten. Mijn partner en veel vrienden van mij, daar kan ik veel duidelijker van aanwijzen van wat het maatschappelijk nut van hun werk is. Als je in de zorg werkt, ja, dan snapt iedereen dat maatschappelijk nuttig is. Of als je tandarts bent, of als je...
geschiedenisleraar op een middelbare school bent.
Van alles, hè. Dus dat... Dus ik heb mezelf een beetje moeten...
Moeten inpraten
of in ieder geval moeten overtuigen van dat wat ik deed, hoewel ik het in eerste instantie uit eigen interesse deed, dat dat toch ook een soort maatschappelijk nut had. Nu dat gestopt is, dat is wel grappig. Ik had voordat ik ging stoppen, had ik bedacht van nou, als ik straks met pensioen ben, dan ga ik dingen doen waar iedereen van ziet dat het maatschappelijk nuttig is. Vrijwilligerswerk of iets. Maar goed, ik ben nu pas anderhalf jaar met pensioen, het is er nog niet van gekomen. Dus ik ga ook geen beloftes doen. Maar dat geeft wel een beetje aan dat ik daar altijd een beetje mee geworsteld heb. Van ik zit gewoon lekker mijn hobby uit te oefenen en ik word ervoor betaald. En ik maak daar mooie producten mee. Maar ja, ik had altijd het idee dat andere mensen veel maatschappelijk nuttiger waren dan ik.
Ja, ja. Dus nu ga je eigenlijk gewoon verder met hobby's, maar alleen andere hobby's.
Nou, die interesse in de Tweede Wereldoorlog, die gaat natuurlijk niet over. Nee. Die was er voordat ik ging werken. Ik heb thuis, ik denk dat ik een bibliotheek van 5.000-6.000 boeken heb over de Tweede Wereldoorlog. Die heb ik natuurlijk in de afgelopen 30 jaar, of in de afgelopen 50 jaar heb ik die opgebouwd, maar in de afgelopen 50 jaar ook gebruikt voor mijn werk. Nou, dat is nu natuurlijk een beetje gestopt. Maar er staan nog talloze boeken in die ik wel gebruikt heb, maar misschien maar voor een deel gelezen heb, waar ik nu van plan ben, nou, als ik nou straks lekker met een kop koffie op de bank een boek kan lezen, kan ik al die boeken nog. En dus de Tweede Wereldoorlog is een onderwerp dat speelt zich, het woord zegt al, speelt zich over de hele wereld af. Dus ik kan eigenlijk nergens naartoe in de wereld of er is daar iets gebeurd. En ik merk dat als ik nu op vakantie ga en ik kom ergens, je kan een willekeurige plek op de kaart van Europa, er is altijd in de buurt iets gebeurd. En dat, als ik dat dan opzoek, dan, oh, dat is boeiend, dan ga ik daar naar kijken. En dat, dus dat gaat ook nu ik het er niet... Nu, nou, laat ik zo zeggen, ik voel wel dat ik vroeger als ik zoiets deed, dacht ik, oh, dat is mooi, daar kan ik misschien een artikel over schrijven of laten schrijven. Of daar kan ik misschien een auteur voor zoeken voor een boek of wat dan ook. En nu voel ik inderdaad wel het verschil van, oh ja, ja, dat kan nou niet meer. Want ik heb dat medium, of dat platform heb ik niet meer. Dus daar ben ik nog wel een beetje mee bezig, hoe zich dat gaat ontwikkelen. Maar ik zal tot mijn laatste dag, als mijn hersenen het toestaan, zal ik die interesse in de Tweede Wereldoorlog houden. En dat, weet je, dat is ook, eigenlijk is dat ook daarom zo fascinerend, omdat de Tweede Wereldoorlog is, of je nou over het slagveld praat, of over de Holocaust, of over het verzet, het zijn allemaal verhalen van mensen die in een extreme situatie iets moeten. Ze moeten een keuze maken of ze moeten wat mee. Dus ik heb ook altijd mijn hele leven het idee dat me daarmee bezighouden me ook mensenkennis aanlevert. Dat je ziet van, oh, dus als mensen onder die situatie, en ze hebben een gezin, of ze hebben de eindeloze variatie aan situaties. En dan zie je, als je dat bestudeert, zie je dus hoe mensen dan reageren en handelen. En, dus ik heb altijd het idee dat ik daar in het dagelijks leven, in het huidige leven, niet in de geschiedenis, maar in mijn eigen leven, dat ik daar ook best veel aan heb. Om de wereld om me heen beter te begrijpen. Dat is natuurlijk ook een beetje de functie van geschiedenis sowieso, maar voor mij persoonlijk werkt dat ook zo. Die hobby die blijft en andere hobby's heb ik ook nog wel.
Ja, ja. Maar je werkt hier fulltime en je werkt ook thuis, heb ik
begrepen. Ja, ik heb...
En ben je er eigenlijk van de ene op de andere dag gestopt of is dat een beetje afgelopen?
Ik heb eigenlijk altijd fulltime gewerkt. Misschien nog wel meer dan fulltime. Want weet je, ik heb eigenlijk mijn hele leven met deadlines gewerkt. Van als je een tijdschrift maakt, de abonnees verwachten gewoon op een datum een tijdschrift. Dus dat moet gewoon af. Los van wat er in jouw eigen leven gebeurt, dat die datum staat. Met boeken is dat wat anders. Maar bijvoorbeeld toen ik het Westmuseum maakte, kreeg ik gewoon te horen van dan wordt het museum geopend, zorg maar dat het klaar is. Dus dat is al heel lang geleden, maar dat is ongeveer wel de periode in mijn leven dat ik nog het allerhardste kreeg te horen. Prins Bernhard komt het openen. Er is een gebouw, we hebben alleen nog geen collectie. Wil jij dat even doen? Nou, Dat wens ik eigenlijk niemand toe, maar het was toch...
Maar het is toch gelukt.
Het is gelukt. Maar goed, ik heb eigenlijk mijn hele leven deadlines gehad. Dus dan bepaalt eigenlijk de deadline hoe hard je moet werken. Dus ik heb eigenlijk altijd fulltime mijn tijd eraan besteed. Elke dag van de week. Maar ik was ook altijd freelancer. Of meestentijds, ik heb ook nog wel een tijd lang een baan aan de universiteit gehad. Dat was niet freelancer, maar alle andere banen waren freelancer. En ik heb eigenlijk ook altijd thuis gewerkt. Zelfs aan de universiteit had ik een functie die ik voor het grootste deel thuis uitoefende. Dus ik weet niet beter dan dat ik 's morgens opsta. Ik ga ontbijten, de krant lezen en stipt om 9 uur moet dat klaar zijn, want dan moet ik aan het werk. Als je dat niet doet, als je daarmee gaat, tenminste voor mij werkt het zo, als je daarmee gaat rommelen, dan valt je discipline weg. Je moet dan, als je altijd thuis werkt, moet je toch wel een soort regel voor jezelf opstellen. Om...
Dat was dan het begin, maar had je dat ook voor het einde?
Nee, mijn vriendin, mijn partner, die zegt altijd van, ik vergat ook altijd te lunchen. Dan was ik aan het werk en dan... Als ik met mijn werk bezig ben ik heel geconcentreerd en dan vind ik het ook heel boeiend en dan kan ik daar eindeloos mee doorgaan. En dan heel vaak gebeurde het dat ik dan pas om 3:30 middags ineens dacht van god, ik heb eigenlijk wel honger en dan had ik dus helemaal niet geluncht. Dus dat is wel, geeft wel aan hoe boeiend ik mijn werk vond, maar dat als je de hele dag thuis bent, dan is er ook niemand die zegt, jongens, we gaan lunchen, de broodjes met kroketten liggen in de kantine. Dat heb ik niet.
Had je wel collega's, maar op afstand?
Ja, op afstand. Ik had die baan bij die Engelse uitgeverij. Dat was, ja, de Engelse uitgeverij zat in Londen, eerst in Londen en toen in een stad boven Londen. En daar, in de eerste jaren ging ik daar nog wel een paar keer per jaar naartoe. Maar met de moderne media is dat eigenlijk helemaal niet meer nodig. Dus ik zag mijn collega's, en dat was helemaal niet zo'n groot team hoor, maar die zag ik eigenlijk zelden. Dat zeg maar bijna nooit. Ja, soms was het 1 keer per jaar. En, dus ik ken ze wel. Het was ook een klein team hoor, dus op zich was dat heel overzichtelijk.
Maar op zich was dat voor jou alleen werken en met af en toe contact was helemaal prima.
Ja, ik denk dat ik van karakter ook wel een beetje een Einzelgänger ben. Dat merk ik eigenlijk aan allerlei dingen. Ik bedoel, vroeger als klein kind speelde ik ook met heel veel plezier in mijn eentje. En,
dus dit paste helemaal.
Ja, ik ben in mijn hele leven al best fanatiek sporter, maar ik heb nooit een teamsport gedaan. Ik heb altijd individuele sporten gedaan. Allemaal van die dingen passen wel in het feit dat ik het goed om kan gaan met alleen, maar dat ik dat misschien ook wel zelf kies. En ik heb het ook altijd alleen werken ervaren als dat je gewoon ontzettend veel vrijheid hebt. Ja, ik bedoel, je moet wel je werk afmaken. En ik ben altijd heel streng voor mezelf geweest dat ik vond dat het werk ook wel goed moest zijn. Maar ja, je kan toch je eigen dag indelen. Jij bepaalt wanneer je met welk onderwerp aan de slag gaat en hoeveel uur je eraan besteedt. Dat uitgeverij in Engeland zei altijd, nou ja, ze waren ook heel tevreden. Ik moet ook zeggen, dat is ook wel een van de... wat ik fijn vond aan mijn werk, dat blad waar ik hoofdredacteur van was, dat heeft in de loop, dat heeft 50 jaar bestaan. Dat heeft ook wel een hele hoge reputatie bereikt. In het vakgebied is dat een van de best aangeschreven tijdschriften. En dat voel ik wel een beetje, dat is op mijn konto. Dus dat gaf ook altijd wel zo van, ik werk wel hard, maar ik kan ook wel trots zijn op wat ik neerleg. Mm-hmm. Dus dat...
Praat je nou in de verleden tijd? Is de tijdschrift opgehouden?
Ja, dat is een interessante ontwikkeling. Ik ben 1,5 jaar geleden gestopt met werken. En dat is eigenlijk eerder dan ik zelf gepland had. Want ik ben nu 66, maar ik had gepland om te stoppen met nummer 200 van ons tijdschrift. Ik ben iemand die vindt het leuk, ronde getallen, dat is best leuk. Dus het is een 3-maandelijks tijdschrift, dus als we bij nummer 200 gekomen zijn, dan hadden we precies 4 per jaar. Dus reken maar uit, dan hadden we 50 jaar bestaan. En alleen wat gebeurde er, dat is in de printmedia is dat overal zo, dat het wordt steeds moeilijker om tijdschriften rendabel te maken. En zeker een tijdschrift zoals wij dat maakten, waar heel veel foto's in stonden en heel veel archieffoto's. Archieffoto's worden tegenwoordig, die worden veel duurder. Alles wordt duurder, drukken we. Dus op een gegeven moment was de uitgever wel een beetje van, nou, we kunnen het maar net rendabel houden, dus ik ga het bedrijf verkopen. En toen is het uiteindelijk aan een grote uitgeverij verkocht. En die heeft het waarschijnlijk vooral gekocht om een hele belangrijke concurrent van de markt weg te kopen. Maar die gaven al vrij snel na de overname aan van, ja, wij zijn eigenlijk een uitgeverij van boeken. Wij gaven ook boeken over de Tweede Wereldoorlog, maar niet zozeer van tijdschriften. Dus toen hebben ze gezegd van, nou, je maakt er nog een paar, maar dan stoppen we. Dus toen is het tijdschrift is gewoon gestopt en daarmee hield mijn functie ook op.
En dat was niet nummer 200.
Nee, dus ik heb het tot nummer 195 gehaald. Maar ik had al heel snel, weet je, als je eenmaal het eind in zicht ziet, je ziet de finish. Ik had nummer 200 best gehaald hoor, want zo gedisciplineerd was ik nog wel. Maar ik voelde wel dat ik, als je eenmaal je piketpaaltje geslagen hebt, vandaag ga ik stoppen, dan wordt het wel, naarmate het dichtbij komt, wordt het steeds moeilijker om
die motivatie.
Ja, nou, motivatie niet, maar dat je denkt van, oh, het zou toch fijn zijn als ik al was. Dus toen in één keer aangekondigd werd van, we stoppen, toen hoefde ik nog maar twee nummers te maken en dan was het klaar.
En het was per 3 maanden, dus het was
nog een half jaar. Nog een half jaar, ja. En kijk, ik denk dat in andere omstandigheden mensen als hun baan ineens ophoudt, dat ze dan zeggen van, ja, maar daar had ik niet rekening mee gehouden van, kan het financieel wel of zo. En daar komt dan bij dat ik als freelancer echt jarenlang gedacht heb van, goh, spaar ik wel genoeg voor later. Maar dat ik eigenlijk net voordat dit gebeurde, zeg maar in de 2-3 jaar daarvoor, dat ik toch wel het vertrouwen had van, nou, ik heb inmiddels voldoende bij elkaar gespaard om met pensioen te kunnen. En ik, nu dit dan plotseling gebeurde, die overbrugging naar mijn, ik heb geen pensioen, ik heb alleen maar een spaarpot en ik heb een AOW straks. Mm-hmm. Maar dat ik wel het vertrouwen had van, nou, dat overbrug ik ook nog wel. Dus ik was toen de aankondiging kwam van het stopt, was ik eigenlijk alleen maar blij. Okay. En wat ook misschien verrassend is, wat mensen niet zo, van, ik ben ook eigenlijk heel blij dat het tijdschrift met mij stopt. Dat klinkt een beetje raar, maar ik heb dat eigenlijk bijna single-handedly gedaan. Eigenlijk heb ik dat, bedoel, er waren wel medewerkers, maar ik.
Je hebt het gemaakt, opgebouwd.
Ik heb het opgemaakt.
Wat je en ik moet overdragen aan iemand anders. Ja, was best lastig geweest.
Precies, ik was eigenlijk was ik een beetje bang van. Ik vertelde van, ik had die deadline, dus ik was al keihard aan het werk. Dus er is ook nooit tijd geweest om te zoeken naar iemand die me eventueel zou kunnen opvolgen. Los van dat ik natuurlijk denk dat niemand goed genoeg is, maar er was ook nooit tijd voor. En er was ook dan zeker geen tijd om iemand in te werken. En mijn uitgever in Engeland, die, ik heb dat wel eens aangekaart. En die ik zei van, ja god, moet ik mijn baan niet langzamerhand eens een keer gaan delen met iemand, zodat ik iemand kan inwerken. En toen zei hij, ja nee, daar heb ik helemaal geen zin in. Dat 2 administraties, 2 salaris, dat doe ik niet. Werk maar gewoon door. Zo'n man was het dan wel weer. Dus ik heb gewoon tot het einde toe, maar op het eind was er dan ook niemand die dat eventueel zou kunnen overnemen. En ik vind het ook wel fijn, het idee dat ik nu een soort magnum opus, een afgerond, weet je, ik heb 20.000 pagina's over de Tweede Wereldoorlog in druk uitgebracht. En ik heb in de loop van die jaren heb ik ook meer dan 100 hoofdartikelen zelf geschreven. Dus heb ik zelf onderzocht, zelf research gedaan, zelf geschreven. Die staan op mijn naam in dat blad. En ik vind dat eigenlijk wel mooi. Van, nou, dat heb ik dan, dat is mijn achievement, dat heb ik gedaan. En er kan na mij niemand de reputatie naar de galamies. Ja, dat klinkt een beetje stom, maar
nee,
dan blijft het gewoon wat het was. En
het was goed.
Ja, en toen ik ook aankondigde van, we gaan stoppen en ik ga met pensioen. Nou, als je dan de reacties, ik heb uit de hele wereld op de sociale media honderden reacties gehad van lezers, ja, die allemaal zeiden van, ja, maar hoe moet dat nou, mijn beste blad stopt en Die waren allemaal helemaal erschutterd.
Dat is natuurlijk fantastisch. Ja, dat compliment.
Nee, dat was hartstikke leuk. Dat gewoon honderden reacties. Dat mensen zeiden van, this is the best magazine I've had. And this is a magazine as magazines should be. And I took over het abonnement van mijn vader overgenomen. En nu lezen mijn zoons het ook. En zo, ja, fantastisch om dat allemaal te lezen. Dus dat was wel, maakte ook wel, was ook wel leuk om...
En dat was eigenlijk jouw afscheid, al die reacties van
nou
de
ja,
lezers.
Ja, dat was in ieder geval dat je nog even in het zonnetje gezet wordt. Ja, precies.
Ja. Ja.
Ik heb overigens in Engeland ook nog wel een soort afscheidsbijeenkomst gehad. Hoor. Daar zijn
live.
Live, ja. Dat heeft mijn uitgever, die dus het blad verkocht heeft aan een grote uitgever, die heeft dat voor de kleine kernteam... Bij hem thuis, gewoon op zijn landgoed waar hij woont, heeft hij dat georganiseerd.
Hoe woont je dat?
Ja, dat was wel leuk. Dat landgoed ken ik goed, hoor, want daar kwam ik ook, als ik naar Engeland ging, dan logeerde ik daar gewoon. Maar nu ging, mijn vriendin ging mee en zo, dus dat was een soort intieme party waarin nog even... Dus ik heb ook een mooi foto afscheidsalbum voor mijn uitgever gemaakt van mijn jaren bij het tijdschrift. Wat ik allemaal meegemaakt had en zo. Dus nou, was op zich een best
was
goed
het
afscheid.
Ook een soort piketpaaltje.
Ja, ook een piketpaaltje. Nee, precies. Ja. Dus er zijn verschillende manieren waarop ik voor mijn gevoel mijn werk heb kunnen afsluiten. Het enige waar ik zelf nu nog een beetje mee worstel is, het is dan verkocht aan een grotere uitgeverij. En die mogen er eigenlijk mee doen wat ze willen. En daar hou ik dan mijn hart een beetje voor vast van wat dat dan gaat gebeuren. Maar goed, ik heb besloten dat ik mijn pensioenjaren daar niet zorgen over ga maken. Precies, ik laat het gaan.
Je laat het gaan. Ja, ja, maar dan heb je dus ineens van de ene dag op de andere. Hè? Want je bent heel gedisciplineerd, als ik dat zo hoor. En dan hoef je ineens niet meer de koffie en de krant en om 9 uur te beginnen.
Ja.
En hoe was dat?
Het is paradijs, heerlijk. Ja. Ik kan het iedereen aanbevelen.
Okay.
Nee, ik moet zeggen, ik ben nu zeg maar 1,5 jaar gestopt. Ik heb nog wel even wat periodes gehad dat ik nog met afwerking en dingen bezig was. Maar ik ben in principe nu 18 maanden vrij. En ik had van tevoren natuurlijk bedacht van, nou, als ik straks tijd heb, dan ga ik een aantal dingen, daar had ik al een lijstje gemaakt van, nou, die kan ik dan wel eens gaan doen. Maar daar ben ik nog wel niks toegekomen.
En wat stond er? Wat voor dingen
nou,
staan
er
op zo'n
lijstje? Er is één boek wat ik graag nog wil schrijven. Daar ben ik ooit aan begonnen. Dus dat was voor 4/5 klaar, 3/5 klaar. Maar dat wil ik ooit nog afmaken en publiceren. Dat is gaat ook over een onderwerp uit de Tweede Wereldoorlog, waar ik jarenlang onderzoek naar gedaan heb. En dat standaard werk wil ik eigenlijk nog een keer publiceren. Maar daar heb ik tegen mezelf gezegd van dat... Dat komt wel als ik weer de zin en de energie voel om daarmee bezig te zijn. Dan pak ik het wel op. Maar het moet geen wet van mede en per. Als ik er geen zin in heb, doe ik het niet. Dus, maar ik ben eigenlijk de afgelopen 1,5 jaar ben ik gewoon ongegeneerd lui geweest.
Lui in de zin van niet werken, want je bent niet lui.
Nee, ik doe wel veel, maar toch... Ik doe eigenlijk alleen maar waar ik zin in heb.
En dat is, dat is wel heel nieuw, hè?
Ja, het is, nou ja, ik heb ook toen ik werkte, heb ik wel mijn hobby's gehad waar ik blij mee was en waar ik tijd stond. Maar nu kan je het op alle momenten van de dag en zo lang en zoveel en zo vaak als je wil. Om een voorbeeld te geven, ik sport veel. Ik doe in de winter al jarenlang vanaf mijn 12e hardrijden op de schaats. Ik schaats wedstrijden en ik heb aan kampioenschappen meegedaan. En als oude man vanaf de 40 heb ik aan master Nederlandse kampioenschappen en wereldkampioenschappen meegedaan. Dat is gewoon hartstikke leuk.
En nu ben je 66?
Ik ben nu 66. Maar ik heb vorig jaar nog aan Nederlands kampioenschap meegedaan. En in de zomer, zoals alle schaatsers, in de zomer zit ik op de racefiets. En nou ja, om een voorbeeld te geven, afgelopen zomer heb ik eigenlijk niet veel meer gedaan dan op de racefiets gefietst of voor de televisie gelegen en wielrennen op de televisie te kijken. En dat is de leegheid zelf, maar ik gun het mezelf van harte. Ik voel me daar niet schuldig over.
En je partner, want die was er natuurlijk niet van jou gewend.
Niet in deze mate. Maar dat ik veel sport, dat zit zo in mijn leven.
Vooral dat luie.
Ja, ik moet natuurlijk geen couch potato worden. Het moet niet zo zijn dat zij op een gegeven moment zegt van ga eens van die bank af. Maar zij snapt heel goed waarom ik dat doe. Ik lig niet toevallig te zappen naar wat er op de buis is. Ik ben heel gericht van dat wil ik heel graag zien. En dus ja, met mijn partner, sowieso heb ik het geluk dat ik een partner heb die altijd mij vrij laat in hoe ik mijn leven indeel. Dat was tot nu toe zo en dat is in mijn pensioentijd vast niet anders. Mm-hmm. Dus dat.
Maar jij werkte wel altijd thuis.
Ja.
En zij werkte uit huis.
Ja.
Maar nu is ze meer thuis. Is dat...
Ja, nee, dat is wel een dingetje waar ik soms over denk. Van, ik was natuurlijk altijd. Vanaf dat zij om 8 uur naar de werk ging. Zij is psycholoog en zij werkt in de zorg. En is jarenlang gewoon voltijd aan het werk geweest. Dus zij was van maandag tot vrijdag was zij weg als ik aan het werk was. Dus ik had het huis voor mezelf alleen. Dan was ik weliswaar grote delen van de dag aan het werken. Maar je bent er toch alleen in huis. En zij is nu langzaam haar werk aan het afbouwen. En natuurlijk met corona bijvoorbeeld, hè, zoals iedereen. Dan zat iedereen ineens noodgedwongen thuis. Voor mij was dat niks nieuws, want ik zat altijd al thuis. Maar voor haar was dat natuurlijk even slikken. En ik betrap me er nu nog wel eens op dat ik denk van oh, was eigenlijk best lekker als ik gewoon de dag... Het is helemaal niet dat zij van mij dingen verlangt die ik niet wil doen. Maar gewoon het idee dat je het huis voor jezelf alleen hebt, is best... Niet altijd, maar is bij tijd en wijle best prettig. Dus dat is iets waar ik nu wel aan moet wennen eigenlijk. Dat zij nu vaker... Het is eigenlijk het huisvrouwensyndroom omgedraaid. Vroeger zat de vrouw thuis en ineens kwam die man van zijn werk thuis zitten. En dan zei die vrouw van ja, vroeger bepaalde ik wat er overdag gebeurde en nu bemoei jij je er ineens mee.
Ja.
Zo extreem is het bij ons niet, maar het is een beetje de omgekeerde situatie.
Oh ja, ik herken wel heel erg van, ook zeker van vroeger uit de pensioen- en zichtcursussen, dat soms mensen zeggen, ja, ik wil wel een keer weer alleen thuis zijn. En dat is niet omdat je die ander niet thuis wil hebben, maar het idee dat er geen beroep op je gedaan kan worden of zo.
Ja. Er wordt bij nooit een beroep
gedaan.
Niet van, zou je dat kastje niet eens repareren? Of zou je de wasmachine niet eens gaan repareren?
Of moet je niet eens gaan koken?
Nou, dat deden we altijd. Gelukkig hebben wij ons hele leven gewoon om en om gekookt. En het huishouden ook een beetje samen gedaan. Dus dat is geen verandering. Het is niet dat ik nou ineens meer of minder dingen in huis doe. Dat was altijd al zo. Nee, maar het is hoogstens dat je, als je allebei thuis zit en allebei vrij hebt, dan kan je ook hebben dat de een meer voorstellen doet of initiatieven neemt van, om iets leuks te gaan doen. Terwijl als je alleen thuis bent, had je misschien net voorgenomen van nou, blijf vandaag lekker thuis. En als de ander dan gaat voorstellen van zullen we een leuk museum gaan bezoeken, kan dat ook een verstoring van je eigen plan zijn, zeg maar. Hoe leuk het ook is, hè?
Ja.
Dus
ja,
dat moeten we nog uit. Dat moeten we nog
een beetje
ontdekken.
Bellen.
Ja, dat moeten we nog ontdekken. Van of dat als we allebei vrij zijn op hetzelfde level ongeveer een beetje zit. Dus daar valt nog iets te ontdekken.
Ja, en dan zijn er dingen waar je door verrast bent.
In je pensioentijd?
Ja.
Ik ben wel verrast door de sensatie dat je iedere morgen wakker wordt en dat je je realiseert van er is niemand die iets van mij verwacht. Er zijn geen deadlines die mij dwingen om iets te doen. Dat is wel iedere dag weer een soort prettige sensatie.
Dus, terwijl je er nooit last van gehad hebt.
Nee, maar het was...
Voelt het
ja, prettig. Het voelt toch van alsof... Het voelt bijna onwerkelijk aan. Dat je denkt, van, kan toch niet waar zijn dat ik de rest van mijn leven geen verplichting meer heb en gewoon kan doen en hopelijk ook het geld genoeg heb om te doen wat in me opkomt. Dat vind ik wel een nog niet gedoofde sensatie. Dat zal misschien als je dat 6 jaar doet of zo... Dan weet je niet beter meer. Maar ik ben nu nog helemaal...
Dagelijks
aangenaam.
Ja, nee, ja, heel zo, blij ermee.
Precies. Ja, nee, dat is echt zo. Dus ik weet niet hoe lang bij andere mensen dat duurt voordat het verdwijnt. Maar het zou fantastisch zijn als je dat de rest van je leven houdt natuurlijk.
Ja. Ja. Dus zijn er nog dingen die erbij gekomen zijn sinds je... erbij gekomen is misschien niet de goede vraag, maar... Jij hebt al verteld dat je een redelijke Einzelganger bent. Ja. Hè? En heel veel mensen hebben door hun werk sociale contacten.
Ja.
Maar sociaal gezien zal er voor jou niet zoveel veranderen.
Nou, ik noem mezelf een Einzelganger, maar ik hou ook wel heel erg van mensen. Dus ik heb altijd, ik ben me er altijd bewust van geweest, van als je in je werk niet onder de mensen komt, dan moet je het buiten je werk organiseren dat je wel onder mensen komt. Dus ik heb eigenlijk voor mezelf, maar ook samen met mijn partner, wij hebben eigenlijk een heel uitgebreide vriendenkring. Er zijn heel veel mensen die ik mijn vrienden of vriendinnen noem. En dat is niet altijd dat het vrienden en vriendinnen van ons samen zijn. Ik heb ook mijn eigen vrienden. Ik heb zelfs ook nog een paar eigen vriendinnen. Die ik gewoon om zoveel tijd spreek en die verder helemaal niet zo de kennis van mijn partner zijn. En zij heeft dat trouwens zelf ook. Dus dat is een beetje zoals wij het ons leven georganiseerd hebben. Maar ik vind dat ik best rijk gezegend ben met mijn sociale kring. Het is wel zo dat als je dat niet automatisch tegenkomt, bijvoorbeeld in je werk, het is dan wel iets harder werken. Je moet er wel echt moeite voor doen om dat op te bouwen. En ik zou me kunnen voorstellen dat andere mensen die niet al hun hele leven thuis gewerkt hebben, dat die dat pas moeten gaan doen op het moment dat ze met pensioen gaan. Maar bij mij is dat eigenlijk altijd al gaande geweest. Dus daar kan ik nu ik niet meer werk, kan ik daar gewoon op terugvallen. Dus ik zit niet wanhopig van, oh god, maar nou moet ik wel mensen leren kennen en onder de mensen zien te komen, want ik heb genoeg mensen, echt heel veel.
Mm-hmm.
Op verschillende niveaus, hele intieme vrienden en hele fantastische kennissen en dan wat oppervlakkige kennissen en mensen die je eens in de zoveel tijd ziet. Ik ben lid van een ijsclub, nou, al die mensen van die ijsclub ken ik, maar de ene ligt je meer dan de andere, dus dat varieert op allerlei niveaus, maar ik ben daar toch redelijk rijk gezegend, vind ik zelf.
Mm-hmm.
Ja.
En zoals je woont, is dat iets waarvan je denkt van ja, hier kan ik nog eindeloos blijven wonen, ook als ik ouder word?
Ja, nou het is, ik en mijn partner, wij tweeën, wij hebben altijd wel waarde gehecht aan hoe we wonen en met wie we wonen. Misschien moet ik vertellen dat waar ik nu woon is anders, maar wij hebben 25 jaar lang op een complex gewoond. Dat heette Experimenteel Wonen in Utrecht. En dat was eigenlijk een erfenis uit de jaren 60. Het was geen woongroep, maar het waren gebouwen, flatgebouwen, woninggebouwen die zo gebouwd waren dat je samen met je eigen verdieping een soort community vormde. En wij hadden een verdieping, dat was dan een grote sociale ruimte, die was van iedereen. En daar kwamen vier woningen op uit en die kon je delen. En je woonde dus ook samen ook met die mensen veel intiemer, dan, of veel, veel intenser dan in een gewoon rijtjeshuis of een galerijflat. En het systeem was zelfs zo, bijna als een studentenhuis, dat als iemand verhuisde, dan mochten de achterblijvers uit de kaartenbak mensen kiezen die zich speciaal ervoor aangemeld hadden. Dus we hebben ook eigenlijk best wel veel ervaring gehad met wat de meerwaarde is van fijne buren en goede contacten met mensen die direct naast je wonen. Nou, het waren huurwoningen. Op een gegeven moment zijn we toch heel laat overgegaan tot het kopen van een huis. En we wonen nu op een fantastische plek in Utrecht. Eigenlijk net buiten Utrecht. We wonen op een fort van de Hollandse Waterlinie. Dat is eigenlijk een eilandje van een paar voetbalvelden groot. En daar staan 20 huizen op. En een 14e-eeuws kapelletje. En die huizen zijn 16 jaar geleden gebouwd. En we zijn er allemaal tegelijkertijd komen wonen. Dus er is een soort community ontstaan. Waar ik me nu bijna van zou kunnen voorstellen. Niemand wil er verhuizen, want je woont daar fantastisch. Ik zou me kunnen voorstellen dat als we daar allemaal gezamenlijk oud worden, dat we daar een soort zorggemeenschap nog van kunnen maken. Dat je het met elkaar organiseert.
Noberschap.
Ja, dat je voor elkaar zorgt zolang het kan, maar dat je bij wijze van spreken met z'n allen ook zorg regelt, inhuurt. Ik bedoel, dat valt allemaal nog te bezien, want we zijn relatief, zijn we nog jong. Mm-hmm. Maar dat, ik zou daar helemaal geen probleem mee hebben, want ik vind zo wonen altijd al heel fijn en normaal eigenlijk.
Ja, dus je ziet je daar wel oud worden.
Zeker, ja. Als je niet krakkemikkig wordt en het niet meer. Ja, zelfs als ik de trap niet op kan naar mijn bibliotheek, dan neem ik een traplift.
Ja. En als ik het goed begrijp, en dan toen je met pensioen ging, ja, je hebt je eigenlijk niet echt daarop voorbereid, maar je maakte je ook geen zorgen over iets.
Iedereen die aan pensioen denkt, zich, tenzij je een riant inkomen hebt en een riante salarisregeling, een pensioenregeling. Maar iedereen zit natuurlijk toch altijd wel even met zorgen van als ik stop met werken, heb ik dan geen financiële zorgen. En dat heb ik best lang gehad, terwijl ik was natuurlijk wel bezig met pensioenproducten. Omdat als ik het zelf, ik had nooit een echt pensioen. Ik heb alleen 4 jaar aan de universiteit en nog een andere baan waar ik iets van een pensioentje heb opgehaald, maar daar moet ik het niet van hebben. Dus ik heb altijd zelf producten moeten aanschaffen, bedoeld voor later. Maar ja, weet je, als je daarmee begint, dan snap je eigenlijk helemaal niet hoe dat werkt en wanneer je dat dan nodig hebt. En ik heb ook nooit helemaal precies bijgehouden van wat is dan het overzicht, maar daar ben ik op een gegeven moment daar toch mee begonnen, een jaar of 5, 6 geleden. Dat ik ging denken van wat heb ik nou eigenlijk allemaal gekocht en geregeld en wat levert dat dan op en hoeveel is dat dan in totaal en heb ik dan een spaarpot. En op een gegeven moment dacht ik van dat weet je, komt erbij dat iedereen lacht me altijd uit, maar ik ben gewoon van plan om 100 te worden. Omdat mijn moeder is ook 100 geworden en ik ben ook nog redelijk gezond, dus ik denk je moet altijd een beetje ambitieus zijn. Dus ik heb mij voorgenomen om 100 te worden. Ja, dan heb je natuurlijk wel heel veel jaren pensioen. Als je al
met 66 stopt.
Ja, dus dan moet je wel. Dus goed, voor hetzelfde geld rijd ik volgende week onder de tram en dan heb ik al dat geld voor niks gespaard. Maar dat is een beetje zoals ik er wel naar kijk. Van het moet wel, in theorie moet het wel lang meegaan. En ik heb gelukkig helemaal geen luxe bestedingspatroon. Dus ik heb ook helemaal niet zoveel nodig. Maar het was wel prettig om op een gegeven moment te denken van dat komt wel goed. En daar had ik helemaal geen rekening mee gehouden, maar er kwam uiteindelijk op het eind ook nog een mooie erfenis van mijn moeder bij. Nou ja, en toen was het helemaal kan en kruik.
Een soort van zorgloos. Nou, als je nu, zijn er nog dingen waarvan je denkt, als ik nu 80, 90 ben, hè, wat zou je dan je jongere ik voor advies geven?
Mijn jongere ik zelf? Mm-hmm.
Jij niet 80, 90, 100.
100, ja. het is natuurlijk heel makkelijk om tegen je jongere ik te zeggen van maak je niet te veel zorgen en het zal allemaal goed komen. Dat is ook niet een advies wat je iedereen kan geven, want er zijn natuurlijk talloze mensen in minder goede posities die wel degelijk reden hebben om zich zorgen te maken. Dus, maar als je vraagt van wat zou je zelf, zou ik misschien me dat toegewenst hebben. Ik ben een vrij opgeruimd persoon, dus echt extreem veel zorg heb ik me niet gemaakt. Maar achteraf blijkt het eigenlijk allemaal niet zo nodig geweest te zijn. Dus daar heb ik dan van geleerd. Ja, ik krijg maar één kans, dus ik heb er zelf niks meer aan.
Voor de komende jaren nog, hè?
Ja, maar ik weet niet of heel veel. Kijk, de eerste 40 jaar van je leven ben je natuurlijk helemaal niet bezig met pensioen. Dan zijn mensen met hele andere dingen bezig, met kinderen of met huizen die ze willen hebben of grote reizen die ze willen maken. Daar gaat het dan over. Maar het is wel, ik weet nog wel, ik had vroeger een schoolvriend. En die begon op zijn 28ste had hij iets met een baan. En toen zei hij, ja, maar dan krijg ik een pensioenbreuk. En ik weet nog wel dat ik toen dacht van, ben jij gek? Je bent 28, ben je dan al met pensioenbreuken bezig? Nou, had hij wel een vader die in de pensioen zat, dus misschien dat dat verklaarde dat hij ermee bezig was. Maar ik vond het destijds ook echt totaal idioot dat hij daar toen al mee bezig was. Dat wens ik ook niemand toe. Maar het is, je groeit er langzaam in, hè? Dat je gaat vooruitkijken van, moet ik daar nog iets over regelen? Moet ik daar iets over nadenken? Ik vind dat het redelijk vloeiend gegaan is. Dus volgens nog...
Een
tevreden mens, ja.
Nou, Karel, ik wil je hartstikke bedanken voor dit gesprek.
Graag gedaan.